Vanmiddag wilde ik het met u hebben over 1 Petrus 2, vers 24. Er staat over de Heer Jezus Christus in 1 Petrus 2, vers 24... die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt, want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. En ik denk niet dat u merkt dat er iets vreemd is met dat vers, want wij weten, neem ik aan, allen dat inderdaad de Heer Jezus onze zonde heeft weggedragen en heeft dat gedaan aan het kruis van Golgotha. En dat lezen we dus ook met gemak hierin, al lezen we het woord kruis niet, maar het woord hout. Maar dat komt vaker voor, bijvoorbeeld in Galaten 1. Als het over de kruisiging van de Heer Jezus gaat en er staat vervloekt is en ieder die aan het hout hangt. Het bijzondere is overigens dat dit is een van die versen waarvan ik altijd zeg, die vind je op een tegeltje of op een gebrandschilderd stuk hout, of in ieder geval in het Bijbelteksten-kaartsysteem, zo heet het eigenlijk, hè? Zo'n los vers dat maar zelden gelezen wordt in het verband waarin het er staat. Want eigenlijk, het idee dat de Heer Jezus onze zonden heeft weggedragen, de zonde der wereld heeft weggedragen, en heeft dat gedaan aan het kruis van Golgotha, dat is hier maar nauwelijks het idee. Ik bedoel, je ontkomt er niet aan. Wij weten dat het zo is. En zodra het hout dan wel het kruis genoemd wordt, denken wij daar ook aan. En waarom ook niet? Het is volstrekt een hoogst elementaire Bijbelse waarheid. Leest men echter dit vers in het complete verband waarin het staat, dan blijkt het toch niet helemaal daarover te gaan. Het gaat eigenlijk over andere dingen en in ieder geval is de invalshoek een andere. Want het zal u toch niet mogen ontgaan, nadat ik het woord context heb laten vallen, dat hier vanaf hoofdstuk 2 vers 1 in de praktijk gesproken wordt over het praktische leven van, niet de mensen in het algemeen, maar van een kind van God. De introductie immers is in hoofdstuk 1... heel hoofdstuk 1, min of meer, waar staat dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 1 vers 3, en wel met als vooruitzicht een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor u bewaard wordt. Voor wie? Wel, voor vers 23 van hoofdstuk 1... voor gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, wedergeboren namelijk, door het levende en eeuwig blijvende woord van God, want dat is dat onvergankelijke zaad. Want alle vlees, eigenlijk alle woord van mensen, maar die leg ik vandaag niet uit, alle vlees, alle woord van mensen, is als gras, gaat namelijk voorbij, maar het woord des Heren, vers 25, blijft in der eeuwigheid. Ik vind dat eigenlijk uitleg voldoende, bij nader inzien. Want de tegenstelling is tussen het woord des Heren in vers 25 en het woord van mensen. En dat woord van mensen vlees heet, dat is wat ingewikkeld, dat loopt via het Hebreeuws en dat ga ik nou niet uitleggen. Dat doe ik een andere keer weer. Maar waar het maar om gaat is dat wij leven hebben ontvangen niet door verleidelijke filosofie uit Colossense bijvoorbeeld, niet door menselijke wijsheid, niet door menselijke woorden, niet door de wet, niet door de eerste beginselen der wereld, maar door het onvergankelijke woord van God. Het eeuwige zaad waaruit ook eeuwig en onvergankelijk leven verwekt is geworden en wij hebben dat leven ontvangen. Zegt hoofdstuk 1, er staat nog meer in, maar dit is het sluitende geheel van hoofdstuk 1. U weet hoe het vaak is met die klassieke literatuur, het eindigt waar het begon en daarom gebruik ik het woord sluitend. Het is inderdaad een cirkel. Het eindigde waar het begon. Dat is heel dikwijls zo. Soms met hele Bijbelboeken. Soms ook met enkele hoofdstukken of pericopen. Soms een paar versen maar. Die met hetzelfde woord beginnen en eindigen. Dan is het heel klein. En hier is het iets groter. Het begint met gij die wedergeboren zijt. Namelijk hij heeft ons wedergeboren. En het eindigt met hij heeft ons wedergeboren. Dat is een geheel in zichzelf. Maar de panische vraag daarna is, wat nu? Want dat heb je soms met bepaalde gebeurtenissen die in je leven plaatsvinden. Je bent nooit meer dezelfde. Er verandert iets definitief. En dus wordt het, wat nu? En die vraag, die wordt beantwoord hier meteen. Vanaf hoofdstuk 2, vers 1, waar het gaat om het praktische leven van de gelovigen. En het moet duidelijk zijn dat het idee dat de Heer Jezus stierf aan het kruis voor de zonden der wereld, en dus voor uw en mijn zonden, toch een beetje buiten de orde is. Begrijp je me goed? Ik wil me er niet mee bemoeien, maar het is een gedachte die eigenlijk nog ligt voor hoofdstuk 1, vers 3. Hij ligt helemaal voor het begin van de brief. Want de brief is in de praktijk gericht aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes. En hoe het allemaal maar heet in 1, vers 2. Dus aan wedergeboren mensen. Die niet alleen dus deel hebben aan zijn dood, kruisdood wel te verstaan. Die dus met hem gestorven zijn, zeg maar Romeinen 6 of zo. Maar die ook met hem zijn opgewekt. Hoezo wordt dit feit dan toch blijkbaar genoemd in 1 Petrus 2 vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde. Het is duidelijk, wij zijn met hem gestorven, maar het werd in de hele brief niet genoemd. Dat ligt daarvoor. Waarom wordt het hier aangehaald? Opdat wij de zonde afgestorven zijn, der gerechtigheid leven zouden. Wel, het antwoord is om die laatste zin. Opdat wij der gerechtigheid leven zouden, nadat wij der zonden afgestorven zijn, nadat of omdat hij aan het kruis voor onze zonden gestorven is. Dat ligt achter ons, dat is precies de betekenis van het vers. Het vers heeft niet de bedoeling uiteen te zetten dat hij voor onze zonden gestorven is. Het brengt ons dat in herinnering en het noemt de consequenties ervan en zegt wat het doel ervan is. En dat is wel aardig, want het doel is niet dat onze zonden vergeven zijn. Laat hem tot u doordringen. Het is wel zo dat door zijn kruisdood onze zonden vergeven zijn. Natuurlijk is dat zo. Maar dat was niet het doel. Daar staat ook nergens dat dat het doel was. Dat was hooguit het idee waarnaar wij mensen streven, omdat het grote probleem in het leven van de mens nou eenmaal het zondeprobleem is. Het idee is namelijk dat wij mensen geneigd zijn alles, en zeker ook de Bijbel, te lezen vanuit ons eigen standpunt. Een standpunt in de breedste betekenis van het woord, niet vanuit onze eigen overtuiging, maar gewoon vanuit waar wij staan. En waar wij van nature staan, is in deze wereld, met bezoedelde voeten, heet zoiets, want het rijmt een beetje, weet je wel, bezoedelde voeten. Wij zijn zondaren, we leven in een zondige natuur, wij zijn ons dat wellicht bewust, en anders zijn we het ons wel bewust van iedereen in onze omgeving. En wat zegt de Bijbel erover? Is dan de vraag, wat zegt de Bijbel over? Je weet van mij dat ik altijd zeg dat dat helemaal 100% het verkeerde uitgangspunt is bij de bestudering van de Bijbel. Het is ook oneerlijk. Het is trouwens oneerlijk bij welk boek je ook leest. Wat zegt die en die over dat en dat? Dat is niet eerlijk. Want dan krijg je altijd een beperkte visie. Dat wil zeggen, wat iemand te zeggen of te schrijven heeft, wil je niet weten. Je wil alleen een beperkt deel weten. Alleen maar wat hij zegt over zus of zo. En dat is automatisch gekleurd, omdat het uit het verband van het geheel gehaald wordt. En dat is met alle boeken zo, maar het is met de Bijbel zeker zo. Het gaat er niet om wat zegt de Bijbel over. De vraag is, wat zegt de Bijbel? En over, dat merken we vanzelf wel als de Bijbel ergens iets over zegt. Er zijn onderwerpen genoeg trouwens waar de Bijbel überhaupt niks over zegt. En als je toch een antwoord wil hebben, wat zegt de Bijbel erover, dan wil je niet het antwoord hebben, niks. Maar dus ga je iets zoeken en zo kom je in de grote ellende terecht eigenlijk. Hè? Zo moet je dat niet lezen, het gaat om wat zegt de Bijbel. En wat de Bijbel ons zegt, is dat wij weliswaar leven in een zondige wereld en dat we van nature daar deel van uitmaken, zelfs zondaren zijn, maar dat er geen enkel probleem is. Omdat God het probleem inmiddels heeft opgelost. Begrijp ik me goed, in oud-testamentische tijd is het tot zekere hoogte een probleem. In nieuw-testamentische tijd, dus sinds de opstanding van Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3, na die tijd is het probleem opgelost. God heeft namelijk het probleem opgelost. Daar had hij een goede reden voor, zeg ik ook altijd, en ik zeg het iemand na. Ik heb het namelijk nooit anders geleerd. En in de Bijbel ook niet. Hij had er een goede reden voor. Het was zijn probleem. Dan zegt wel iemand, ja, maar het is ons probleem ook. En daar kom je dan daarna nooit meer uit. De mens wil dat probleem graag vasthouden en zelf oplossen. En dat lukt hem niet. Of hij is niet tevreden met de oplossing die God tot stand gebracht heeft. En hij probeert erop af te dingen. En vandaar dat vele gelovigen zichzelf alsnog onder de wet plaatsen, want ze zien zichzelf als zondaren. En zondaren hebben een wet nodig, naar het schijnt. Want de wet werd gelegd op zondig vlees enzovoort. En ze zijn toch zondig vlees. En ze trekken zich niks aan van de oplossing van het probleem die God tot stand heeft gebracht en ons bovendien heeft aangereikt. Zo zit het ongeveer. Ik weet wel dat het harde woorden zijn voor een mens. Maar ja, het punt is nou eenmaal, wij zouden niet de wereld bezien alsof wij God zelf zijn. Dat wil zeggen vanuit ons standpunt. Wij zouden de dingen zien vanuit Gods standpunt. En God zegt, ik heb die dingen opgelost. Want van Gods standpunt uit is de zonde als zodanig niet werkelijk een probleem. Zonde is inherent aan een zondige en daarmee vergankelijke wereld. Dat wil zeggen, het probleem lost zich vanzelf op. Ik bedoel, een zondaar is sterfelijk, hoera, dus gaat hij dood, hoera, en daarmee is zijn zondige natuur ook weggedaan, hoera, want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Ik heb het nagevraagd aan een Jood, die zegt, ja, er staat ook eigenlijk in Genesis 1, de dood is goed. Nee, een andere vertaling dan die wij in onze Bijbels hebben. Nee, er staat, ziet, het was zeer goed, zeer goed. Maar die vertaalt men ook met de dood is goed. En het is ook zo, wat neemt de zonde weg? En dat probleem heeft God dus al opgelost, want wij worden geacht gestorven en begraven te zijn met Christus, want hij stierf voor de zonden der wereld, hij stierf voor allen, en dus zijn allen gestorven en dat soort dingen meer. Alleen, het is geen echte oplossing van het probleem als er daarna niet nog iets volgde. Want het goede nieuws kan natuurlijk niet zijn dat wij gestorven zijn. Dat is op zich slecht nieuws in zichzelf. En waar het dus om gaat is dat de Bijbel zegt dat het zondeprobleem van Gods wegen eerst wordt opgelost. Het wordt weggedaan met alle consequenties van dien. Opdat, want dit was niet het doel. Opdat, en ik citeer maar verder weer uit 2 Korinthe 5. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Opdat degenen die leven, namelijk deel hebben aan de opstanding van Christus door geloof, opdat degenen die leven niet meer zichzelf, hun eigen leven namelijk, zouden leven, maar het leven zouden leven van Christus. Staat er niet letterlijk zo, maar dat is wel wat er staat. Niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hem gestorven en opgewekt is. Of met de woorden uitgelaten, ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik, Christus leeft in mij. Of nog sterker, het leven is mij Christus. Kijk, en dat is het doel. En hier in Petrus staat het ook, vers 24, tweede helft, opdat wij der zonde afgestorven zijnde, of opdat wij nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, Hebreeën 1, vers 3. Of nog anders, opdat degene die leven, 2 Korinthe 5, der gerechtigheid leven zouden. Dat wil zeggen, zouden leven en in dat leven de gerechtigheid zouden dienen. Want dat is der gerechtigheid leven. Leven voor de gerechtigheid namelijk. Leven in dienst van de gerechtigheid. En dat is bijvoorbeeld ook Romeinen 6, waar staat dat we één plant zijn met hem in de gelijkmaking zijn dood, begrafenis en opstanding, opdat wij onze leden zouden stellen tot gereedschappen, wapenen der gerechtigheid. En dus wat Petrus hier zegt, is precies identiek aan wat Paulus daar uiteenzet, met name dan in Romeinen 6 en andere plaatsen. Want wij zijn inderdaad genezen, door wiens striemen gij genezen zijt. Let even op dit vers, op het laatste deel van 1 Petrus 2 vers 24. Door wiens striemen gij genezen zijt. Ik geef het er gratis bij. Ik bedoel, het heeft verder niet te maken met wat hier uiteengezet wordt. Maar ik zeg het er toch bij. Er zijn hen die traditioneel deze uitspraak uit Jesaja 53 vers 4 aanhalen. Om daaruit te concluderen dat een, op zijn minst een gelovige, een christen, niet ziek hoeft te zijn. Of niet ziek zou moeten zijn, want staat er door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat wil zeggen, wordt ons genezing aangereikt. En men claimt dus dat lichamelijke genezing in het pakket zit. Onderdeel is van de zaligheid. Maar het is een misverstand, want het gaat niet om lichamelijke genezing. Maar als ik mag kiezen tussen geestelijke en lichamelijke genezing, ik kan het makkelijk zeggen, want ik ben redelijk gezond. Als ik moet kiezen, dan maar geestelijke genezing. Liever wel. Dat is blijvend namelijk. Lichamelijke genezing is wel aardig, maar ja, dat is toch maar van tijdelijke zaak. Want hoezeer men lichamelijke genezing ook claimt, het is en blijft altijd hypocriet. En dat is nog een zachte uitdrukking, maar ik weet geen sterkere. Dus vooruit me. Het is altijd hypocriet, want ik heb nog niemand horen beweren dat hij als gelovige niet zal sterven. Gewoon van ouderdom. En als er één ziekte is waarvan de mens zou moeten worden verlost, dan is het die van de sterfelijkheid. Want onder ons gezegd, alle ziekten van de mens zijn op een of andere wijze uitwerkingen, symptomen van zijn sterfelijkheid. Dat is een ziekte. En dat is de lichamelijke kant ervan, want eigenlijk is sterfelijkheid het gevolg van de, wat we meestal dan maar noemen, de morele kant van het verhaal. Het is het gevolg van de zonde. We hebben een zondige natuur en onze natuur beperkt zich niet tot morele dingen, maar ook tot het fysieke lichaam, om zo te zeggen, daar drukt het zich ook in uit. En wat in het lichaam of volgens de dokter onze sterfelijkheid is, onze veroudering en aderverkalking en hoe het allemaal heet mag, hangt in werkelijkheid samen met de zonde. Want zonde is dood en sterfelijkheid is dat ook, dus één geheel. En lichamelijke genezing is gewoon flauwekul. Sorry dat ik het zeg. Ik weet het, ik ben gezond, maar moet ik dan wachten tot ik zwaar ziek ben voordat ik het mag zeggen? Het verandert namelijk toch niet. Lichamelijke genezing binnen dit kader is gewoon flauwekul, want dood ga je toch. Dat betekent gewoon niks, van tijdelijke aard. Ik gun iedereen een gezond leven. En soms ben ik het met, hoe heet die man eens, die conferencier. Die zijn altijd cynici, hè, conferenciers. Ze weten precies wat er met de mensen in de samenleving mis is, maar hebben de oplossing ook niet. Die zong dat liedje van, als ik dan toch moet gaan, dan ga ik maar het liefst per ongeluk. Joep van het Hek. Hoe dan ook, als ik dan toch moet gaan, dan maar het liefst per ongeluk. Van het ene moment op het andere. Dat is meestal niet zo netjes. Het geeft een boel rommel, sorry. Maar je bent er in één keer af. Het is in ieder geval prettiger dan een lange lijdensweg. Toch of niet? Even eerlijk onder elkaar. Zo zit dat. Nou, hoe dat ook zij, wij zijn sterfelijke mensen en wij claimen niet lichamelijke genezing. De Bijbel leert het ook niet, want hier staat dat de uitdrukking door zijn striemen is ons genezing geworden, uit Jesaja 53, gelezen moet worden in de overdrachtelijke betekenis. Als je dat tenminste overdrachtelijk moet noemen, want ik noem het niet zo eigenlijk. Het gaat om de geestelijke gebreken, de tekortkomingen, dat is wat zonde immers is. Missen, een tekortkomen, niet ver genoeg kunnen springen of ernaast schieten, dat is wat zonde is. Dat heet een gebrek in gewoon Nederlands. Dan ontbreekt er iets, dat ene stukje. Of een groot stuk of een klein stuk, maar het ontbreekt, dus je haalt de overkant niet. Dat is het idee. Het gebrek van de mens ligt niet maar in zijn lichaam, maar het ligt in zijn geest of in zijn ziel, net wat u wil, maar ik gebruik wel gewoon een andere term. Het ligt in de inwendige mens. En die is genezen, want dat is wat mijn Bijbel zegt. De schrift gaat ervan uit, namelijk, niet dat God er is voor de mens, maar dat de mens er is voor God, om hem te dienen, namelijk. En in de loop van de geschiedenis heeft de mens zich altijd bezig gehouden met tactieken en politieken, namelijk met religie en dus met rituelen om de goden, dan wel die ene god eventueel, om de goden in het algemeen, hoe ze ook heten, wie zij ook geacht werden te zijn, om die gunstig te stemmen. opdat de mens er baat bij zou hebben en in ieder geval niet het tegenovergestelde. Want je moet goden niet tegen je in het harnas jagen, je moet goden zien gunstig te stemmen. En daaruit ontwikkelt zich vanzelf het idee dat God er is voor de mens. En ook in orthodox-christelijk Nederland vind je dat ook terug, want men denkt daar ook dat God er is voor ons en dat God niks anders doet dan de mens zalig maken. En als hij het niet doet, doet niemand het. Dus als God al wat doet, dat schijnt niet zoveel te zijn, maar als God wat al doet, maakt hij hier en daar niet al te veel, één in een geslacht of hoe is het ook weer. Zo hier en daar iemand, en dat is wat God doet, voor de rest doet hij weinig. Nou ja, ons uitlachen en ons verdoemen, maar dat hoeft hij niks voor te doen. Ik bedoel, wij komen vanzelf wel in onze ellende terecht en wij gaan vanzelf wel dood. Omdat het onze aard is. Ik weet wel dat het spottend klinkt, maar het is niet mijn bedoeling ergens mee te spotten. Het gaat erom dat we ons realiseren hoe men er tegenaan kijkt, hoe men die dingen ziet. Het is de omgekeerde wereld natuurlijk. God is er niet voor ons. God is er ook niet tegen ons om ons dwars te zitten. Dat laatste komt trouwens nog veel meer overeen met het gangbare godsbeeld, ook onder christenen. God is degene die ons dwars zit. God is degene die ons beproeft. Al staat er in de Bijbel, hoe vaak dan ook, dat God de mens niet verzoekt. Niettemin denkt men aan God als de grote boeman. Dan is men als de dood voor hem. Maar het is de verkeerde relatie, het is andersom, wij zijn er voor hem. Dat wil zeggen, wij zouden hem dienen, was de bedoeling. In het praktische leven, nee, God heeft ons niet nodig, maar niettemin geeft hij ons de mogelijkheid om hem te dienen, omdat dat de vervulling zou zijn van ons bestaan. Daartoe zijn wij geschapen. Dat is het oude verhaal, hè? U weet wel, een stelletje velgen, een stelletje tandwielen en ketting, weet je veel, en zadel en frame, waar dient het allemaal voor? De bedoeling is dat je erop kan fietsen, ja. En al het andere wat je ermee doet is onzin. Dat heet oneigenlijk gebruik en daar deugt het ding gewoon niet voor. En dat is de mens ongeveer. Waar is die voor gemaakt? Wat is de bedoeling van die mens? Nou, de bedoeling is dat hij God zou dienen. Daar is hij voor gemaakt. God zou verheerlijken in zijn praktische leven. En God zou zich eventueel van de mens bedienen. Daar is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar dat kan ik nou niet doen. Wat er alleen in de Bijbel gezegd wordt en wat wij ook wel weten, is dat wij van nature daarvoor helemaal niet bekwaam zijn. Dat wil zeggen, het was wel de bedoeling, maar wij deugen niet. U weet wel, lekke band, gebroken ketting, de bel doet het niet en achterlichtje niet en zoiets, hè? Bij wijze van spreken. Maar niettemin, wij zijn daartoe wel geschapen van nature, alleen we zijn daartoe niet bekwaam. Hoe dat zo gekomen is, gaat het nou ook niet over. Waar het over gaat namelijk, is dat God ons alsnog bekwaam gemaakt heeft. De gebreken van de mens staan zijn dienst aan God in de weg. En die gebreken heeft God genezen door zijn striemen, een term ter aanduiding van zijn lijden in het algemeen. Nee, dat is wel breed uitgelegd, dat ben ik mij bewust. Maar zo werkt het nou eenmaal in een taal, hè? Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat houdt dat in? Dat we niet meer verkouden worden. Nee, het houdt in dat we nu bekwaam gemaakt zijn om God te dienen onder het nieuwe verband. Om niet langer de zonde te dienen, maar de gerechtigheid, Romeinen 6. Om God te dienen onder het nieuwe verband, dus 2 Korinthe 3. Om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God een welbehagelijk offer, Romeinen 12. Om voortaan de wil van God te volbrengen, 4 vers 2 van 1 Petrus. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees, te leven. Leuk, hè, de tijd die over is in het vlees. Het is beperkte tijd, want we hebben sterfelijk vlees en een sterfelijk lichaam. Dat is het slechte nieuws, maar het goede nieuws is, we kunnen wel degelijk die tijd die ons over is in het vlees gebruiken om de wil van God te volbrengen, staat er. Om hem te dienen. Dat is die genezing waarover gesproken wordt. En dat is het onderwerp van deze hoofdstukken hier in 1 Petrus. Namelijk dat we als kinderen Gods eerst zouden opwassen tot volwassenheid, dat is 1 Petrus 2, de eerste verse, dat we zeer begeerig zouden zijn naar de redelijke onvervalste melk, omdat we zouden opwassen tot zaligheid, zou erbij moeten staan aan het eind van 1 Petrus 2 vers 2, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid, want zeggen de volgende verzen, we hebben deel gekregen aan dat priesterlijke volk. Staat er met wat ingewikkelde termen, ontleend aan de oudtestamentische typologie, maar niettemin staat het er. We zijn een koninklijk, priesterlijk volk, een uitverkoren geslacht, om hem te dienen in het algemeen, uitgedrukt in om te verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is 1 Petrus 2, vers 9. En ik moet u zeggen dat dat daartoe niet beperkt wordt, maar als dan de dienst aan de Heer op een of andere wijze geformuleerd moet worden, waar het uit bestaat, is het dit. Namelijk om de deugden van onze Heer te verkondigen. Alleen, wij doen dat niet alleen met woorden, maar we doen dat met heel ons leven, met heel ons lichaam, want zo staat het op andere plaatsen. Dit is een manier om dit te formuleren, maar in werkelijkheid is het veel breder dan dit. Want per slot, de dienst van de priesters, want daar gaat het over, het priesterlijke volk, de dienst van de priesters bestond niet alleen uit de verkondiging. Het was er de essentie van, maar er bestond het niet alleen uit. Er zat het hele leven aan vast. Daarom werden ze ook geboren als priesters. Ze verrichtten niet maar priesterlijk werk, zij waren priesters, dus hun hele leven was priesterlijk en zo is met ons als gelovigen ook. Maar ja, dat wil een mens niet. En dus draait hij het weer om en zegt, wat kan God voor mij betekenen? En stel de vrome vraag, wat betekent Heer Jezus Christus voor u of voor mij? Wat vindt u er zelf van? En dan moet je het verzinnen. Wat betekent hij voor mij? Dat is niet de vraag. De vraag is, wat zou hij betekenen? Wat verwacht hij van mij? Wat heeft u daarover geopenbaard in zijn woord? Niet, wat vind ik daarvan? Of hoe denk ik daarover? Maar wat heeft hij gezegd in zijn woord? Wat hij gezegd heeft is dus dat aangezien wij deel hebben aan dat priesterlijke volk, wedergeboren zijn, volmaakt gesteld zijn in Christus, geliefden, daarom vermaan ik u als inwoners en vreemdelingen, vers 11, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel, waar niks anders staat dan dat wij geen gehoor zouden geven aan onze eigen natuurlijke driften, intuïties, verlangens, want die hebben de dieren ook. Dat heet redeloos vee in de Bijbel. Dat hebben mensen ook. En de mens onderscheidt zich daarvan. Hij zou gehoor geven namelijk aan het woord Gods. En dat op zich laten inwerken. De dieren kunnen dat niet, maar wij mensen kunnen dat wel. Dat is de essentie van het feit dat we mensen zijn. En zeker van dat we wedergeboren zijn. En dus houdt u wandel. Want wat in vers 11 heet de ziel, heet in vers 12 de wandel. Het is gewoon hetzelfde. Kan ik ook niet elke keer uitleggen natuurlijk, maar hier ziet u het gewoon. Hè. Houd uw wandel, uw ziel, uw wandel eerlijk. Dat wil zeggen eervol, met ere, onder de heidenen enzovoorts. Daarna zijt alle menselijke ordening onderdanig vanaf vers 13, want zo is het de wil van God, vers 15. Kortom, wij zijn vrijen, we zijn vrijgemaakt, vers 16. Maar wij leven niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, als een excuus voor een losbandig leven, om zo te zeggen, maar als dienstknechten van God. Wij zijn verlost van de slavernij der zonde. We zijn geplaatst in de vrijheid, opdat we niet langer die zonde zouden dienen. De natuurlijke mens kan niet anders, maar opdat wij de gerechtigheid zouden dienen. En ik zeg weer Romeinen 6, maar omdat ik hier ben, in 1 Petrus 2 moet ik zeggen, dat is 1 Petrus 2 vers 24, opdat wij der gerechtigheid leven zouden, sinds wij genezen zijn door zijn striemen, doordat hij voor ons leed en stierf. En opstond uit de dood uiteraard, want dat was het vervolg erop. Maar al deze aanwijzingen hier zijn aanwijzingen met betrekking tot onze levenswandel. Ik weet niet hoe het komt, maar men leest deze uitspraken alsof het stuk voor stuk wetten zijn. Meer dan 10 in elk geval. Doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. En ik moet u zeggen dat dat wel erg naïef is. Je zou eigenlijk gewoon al die uitspraken hier bij elkaar op moeten tellen. Dat kan niet, omdat het geen rekenkunde is, maar vooruit. Maar niettemin doe ik dat altijd. Ik tel ze bij elkaar op. En daaruit ontstaat wat ik dan maar noem in modern jargon een profielschets van een christen. Daar zijn al die korte wetjes voor. Nou ja, het zijn geen wetjes. Niet in de zin van de 10 geboden. Al die aanwijzingen, onderwijzingen, Wijzingen vind ik altijd het mooiste woord. Onderwijs, aanwijs, wat met die, al die voorzetsels, dat is een gedoe. Gewoon een vingerwijzing gegeven. De liefde zij ongeveinsd, heb een afkeer van het kwade, hangt het goede na. Breekt u zelf niet, beminder. Ik citeer even uit het hoofd uit Romeinen 12, om maar eens wat te noemen. En hier heb je ook dit soort dingen, zoals in Efeze en in Colossense vind je ook dezezelfde dingen. Namelijk de overheid onderdanig, geen huisknechten, ze hebben alle vrezen onderdanig. Uw heren naar het vlees en al dat soort dingen meer. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, dat mag je niet meer zeggen. Binnenkort ga je er voor de bak in. Maar het staat hier nog steeds. 3 vers 1. Dit soort aanwijzingen, daarin vind je dus een beschrijving van het christelijk leven. Althans, wat God ervan verwacht. Nou ja, wat God verwacht van zijn leven, actief in de gelovigen. En in andere kringen moet je zeggen, het is de vrucht van de geest. De werkzaamheid van de geest, de Heilige Geest in ons als gelovigen, brengt vrucht voort. En wij maken het meestal gauw af met Galaten 5 vers 22. Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap. Hoeveel waren het er ook weer? 9? Nou ja, zoiets. En dan zijn we klaar. Maar het, dat is kort door de bocht hoor. Eerst staat hoe het eruit ziet. De algemene beschrijving van het christelijk leven en daarmee eigenlijk van de christelijke gezindheid. Vandaar dat je dit soort uitspraken in Filippenzen niet vindt, althans nauwelijks. In Filippenzen staat gewoon, dit gevoel zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En raad is, het gaat vervolgens ook over de weg die de Heer Jezus ging tot aan het kruis. Die de gelijkenis Gods zijnde, de gelijkenis van de mens heeft aangenomen, de gelijkenis Gods, de gelijkenis van een dienstknecht heeft aangenomen, of hoe het maar precies staat, met opzet citeer ik het nou ook niet letterlijk, want ik wil het nu niet aanhalen, maar hij werd gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises. Kortom, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, dat was Hebreeën 5. En Filippenzen 2 zegt, hij werd gehoorzaam, of was gehoorzaam, zo je wilt, tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem God hem ook uitermate verhoogd. En leeft hij in nieuwheid des levens en tot eer van God, zegt Romeinen 6. En hier staat, er was een weg naar het kruis en de bedoeling is dat wij sindsdien der gerechtigheid leven zouden. Net als de Heer Jezus Christus overigens, want hij leeft en hij doet iets. En heeft nog steeds een dienende functie ten opzichte van degene die hem gesteld heeft, Hebreeën 3, aan wie hij trouw is, Hebreeën 3. Daar gaat het over. Het idee is namelijk dat ook in onze dagen mensen, gelovigen, met groot gemak zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Dat staat wel in de Bijbel, maar dat kan ik niet. Dat staat wel in de Bijbel, maar zo ben ik nou eenmaal niet. Maar men excuseert zich en zegt, de Heer weet, kent mijn tekortkomingen. En dan wordt men toch vroom, want dat heet vroom tegenwoordig in het Nederlands, hè. De Heer weet hoe ik tekort schiet. De Heer kent mijn zwakheden. De Heer weet dat ik niet tot meer in staat ben. Ik heb nou eenmaal een zwakke gezondheid enzovoort. En er zijn problemen in het leven waar ik niet overheen kan komen, waarvoor ik moet uitwijken, die ik niet wil tegenkomen, omdat ik er niet tegen kan. En dat mensen hebben allemaal problemen. Er zijn vromen zeggen, wat kan ik nou voor de Heer doen? Er kennelijk van uitgaande dat de Heer hen nodig heeft. En dat is niet zo. De Heer heeft ons niet nodig. Dat staat ook vaak genoeg in de Bijbel. De Heer kan door mensenhanden niet gediend worden. Maar de Heer geeft ons iets te doen. Omdat het onze levens zou vullen. En omdat wij daar onze vervulling, levensvervulling. En dus blijdschap in zouden vinden. En daar ook een redelijke gezondheid uit zouden putten. Dat is een betrekkelijk begrip natuurlijk, maar niettemin is dat Bijbelse gedachte wel degelijk. Wij kunnen namelijk met die excuses niet bij de Heer terecht, want die zegt, dat probleem heb ik opgelost. Ik heb je bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En wie je ook bent, je geeft je leven aan mij. Dan zal ik er wat mee doen. Want hij zou zijn leven in ons leven. Of andersom, uit 2 Korinthe 5 weer, wij zouden zijn leven leven. Maar Galaten 5 zegt niet meer ik leef, Christus leeft in mij. Hij zou zijn leven in ons leven. Het is maar hoe je het zegt en van welke kant je binnenkomt. Maar we hebben geen excuus. Dat zondeprobleem is opgelost. Je kunt niet zeggen, maar ik ben nog zo'n zondaar. Ik begrijp wat u bedoelt. En u begrijpt wat ik bedoel. Wij zijn zondaren. Maar laten we het er voortaan niet meer over hebben. Want het is een beetje godslasterlijk om het te zeggen. Want God heeft ons volmaakt gesteld in Christus. En ons bekwaam gemaakt om hem te dienen. En om priesters, dienaren dus priesters te zijn van dit nieuwe verbond. En wij zouden der gerechtigheid leven. Want hij heeft dit zondeprobleem opgelost. Wat is het probleem van het zondeprobleem dan? Waar is de problematiek in gelegen? Dat we met elkaar overhoop liggen, misschien. Ja, dat is van de menselijke kant bezien. Van Gods kant bezien is het anders. Van Gods kant bezien is het zondeprobleem dat we van nature onbekwaam zijn om hem te dienen. En dat onze levens niet kunnen zijn tot zijn verheerlijking. Integendeel, het werkt gewoonlijk andersom. Terwille van de mens wordt de naam Gods gelasterd. En dat gebeurt ook, want men zegt, ja, als dit dan die schepping Gods is, die mensheid, als God dat gemaakt heeft, nou, die God hoef ik niet. Dat is de menselijke kant, dan moet je consequent zijn. Dat wij er anders tegenaan kijken, is omdat we God gehoord hebben, voordat we hem veroordeelden. En het resultaat is dat we onszelf veroordelen en instemmen met zijn veroordeling van de mens, van de natuurlijke mens. Zie? Want God maakt van ons nieuwe scheppingen in Christus. Zo is dan wie in Christus is, dat is hetzelfde 2 Korinthe 5, het volgende vers. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden, want door zijn striemen is ons genezing geworden. En zijn wij alsnog priesters geworden van het nieuwe verbond. En ik herinner u er maar aan dat als iemand geboren werd als priester, maar hij had lichamelijke gebreken van bepaalde aard, dan mocht hij het priesterambt in de praktijk niet vervullen. Dan heette hij wel priester, maar hij mocht geen dienst doen. Hij kon dat niet, heet dat. Maar van ons kan niet gezegd worden dat aan ons iets mankeert. We zijn volmaakt gesteld in Christus. En daarom wordt van ons verwacht, logischerwijze, als gevolg daarvan, nu wij volmaakt gesteld zijn, onze lichamen, onze levens, onze leden, heet het ook, aan hem ter beschikking zouden stellen. Kortom, wij zouden in nieuwheid des levens wandelen tot heerlijkheid des vaders. Dat waren de eerste versen van Romeinen 6. En hier staat, opdat wij der zonde afgestorven zijn, der gerechtigheid leven zouden. Namelijk omdat wij genezen zijn door zijn striemen. Zijn lijden is dat in het algemeen waardoor hij onze zonde heeft weggedragen. En nu nog even het omstreden gedeelte van het vers. Dan neem ik even een aanloop. Er staat namelijk dat wij bereid zouden zijn tot lijden. Het idee is namelijk heel eenvoudig dat christenen per definitie vervolgd zouden worden door de wereld. Ondergeschikt zouden gemaakt worden aan de wereld in de zin van verworpen. En de bedoeling is dat wij dat lijden accepteren. Daar gaat heel het schriftgedeelte over, in zeker de tweede helft of laatste deel van 1 Petrus 2. Wij zouden bereid zijn te lijden ten onrechte, staat er. Met de uitdrukking uit vers 19. Vanwege vervolging, verwerping heet dat. Verachting heet het bij gelegenheid ook. Maar de bedoeling is dat wij zouden verdragen. En aan het eind van vers 20, indien gij verdraagt als gij wel doet en niettemin vervolgd wordt en dus lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen. En die is misschien niet duidelijk, maar dan wordt het wel toegelicht. Dat was namelijk ook het leven, of was kenmerkend ook voor het leven van de Heer Jezus. Hij leed. Waarom? Zijn genade genoeg. Er wordt het algemeen geleerd, en ik sluit me daar gewoon bij aan. Er wordt in het algemeen geleerd, dat de Heer Jezus zonder zonde was. Hoe kan het dan dat hij vervolgd werd door zijn tijdgenoten? Nou, het antwoord is, we hebben een verkeerd idee dan van wat zonde is. Het kost altijd veel moeite om het onder de mensen te krijgen, maar ik blijf het proberen. Het punt is namelijk dat de Heer Jezus genoemd wordt als zonder zonde, voor zover het in de Bijbel staat, dat hij genoemd wordt als zonder zonde, omdat hij trouw was aan het woord Gods, aan zijn opdrachtgever, aan degene die hem in dienst genomen had. Daar gaat het over. Voor zover de Bijbel spreekt over zondeloosheid van de Heer Jezus in zijn leven op aarde, gaat het erom dat hij trouw bleef aan het woord Gods. Want als er één zonde is, is het die van de afwijking van het woord Gods. Dat is essentieel. En als hij vraagt wie overtuigt mij van zonde, is het de vraag of hij dan misschien iets gezegd heeft wat in strijd is met het woord van God. En is in alle dingen verzocht geworden gelijk als wij, toch uitgenomen de zonde. Uitgenomen is wat sterk vertaald, betekent gewoon zonder. En dat betekent dat hij dus inderdaad niet gezondigd heeft. Hij is verzocht geworden, maar hij is niet tot ontrouw aan gekomen, enzovoorts. Dat mag toch niet zo moeilijk zijn? Hij liet het over zich heen komen. Waarom werd hij vervolgd en verdrukt in zijn dagen? Niet omdat hij zich recalcitrant gedroeg of wetten overtrad, maar simpelweg omdat hij het geweten van zijn tijdgenoten aansprak door zelf, in tegenstelling tot zijn tijdgenoten, trouw te zijn aan het woord Gods. En daar wordt een ongelovige mens woest van. Daar kan hij niet uitstaan. Dat wij, ook voor ons als gelovigen, dat wij gewoon trouw zijn aan wat de Heer zegt, wat het woord God zegt, wat de Bijbel zegt, enzovoorts. En al die menselijke filosofie die er tegenin gebracht wordt, gewoon aan de kant gooien. U weet wel van die geleerde mensen die er inderdaad voor doorgeleerd hebben. We trekken ons er niks van aan, want we zeggen, ja, dat kan er wel wezen, maar de Bijbel zegt. En dat is het dan. Woest worden ze erop. En bovendien, de Bijbel zelf zegt, de wereld is de wereld omdat hij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Tegenwoordige boze eeuw, of hoe het maar heten mag. Omdat hij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En wij zoeken de waarheid, hebben die gevonden en betrachten die met dank aan Efeze 4. En dat je dan strijd krijgt, logisch. En waar wij een minderheid zijn, worden wij vervolgd. Maar we, er staat hier, wij zijn geroepen om het voorbeeld van de Heer Jezus na te volgen. Vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft. En voor ons lezen wij heel gemakkelijk als in onze plaats. En ik moet u erop wijzen dat dat niet noodzakelijk hoeft te betekenen. Het kan namelijk ook betekenen eerder dan ons. En dat ik dat zeg is omdat de volgende woorden die indruk in de eerste plaats bevestigen, namelijk ons een voorbeeld nalatende. En hij kan ons alleen een voorbeeld nalaten als hij voor ons geleefd heeft en iets gedaan heeft. En dat is wat er staat. En wat deed hij? Lijden. En hij heeft voor ons, eerder dan wij, geleden en heeft ons daarmee een voorbeeld nagelaten. Dat dat lijden ook ten behoeve van ons en dus ook in die zin voor ons was, dat is wel waar, maar het is niet het eerste wat je in dit vers zou moeten lezen, dunkt mij. Het andere namelijk, dat hij ons voorging, dat lees je op zoveel plaatsen, zodanig dat dat de eerste gedachte zou moeten zijn. Hij is ons voorgegaan, hij heeft ons de weg gewezen. Hij is onze overste leidsman en volleinder des geloofs. En ze hebben mij eerder vervolgd dan u. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Dat is toch de volgorde in het Johannes-evangelie bijvoorbeeld. Hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons, eerder dan ons, geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat wij dat beeld zouden navolgen, uiteraard, en dat staat er ook, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, zoudt wandelen zoals hij. Voetstappen ook niet letterlijk uiteraard, maar overdrachtelijke. Zoals het ook staat in Romeinen 4, men zou wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham, om deel te hebben aan de zegeningen van Abraham. Christus dus, die geleden heeft. Vers 22, die geen zonde gedaan heeft, waarmee niks gezegd wordt over of hij dat kon of niet, zondige bedoel ik, staat er niet. Ook geen voorbarige conclusies trekken. Hij deed het niet. Die geen zonde gedaan heeft. Maar wat betekent die zonde? Hoezo, welke zonde zou hij bijvoorbeeld gedaan wel kunnen hebben? Wel, er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Dat is wat het betekent dus. Want als er één zonde is, is het die van bedrog. Namelijk het afwijken, zonde is afwijken immers, van de waarheid. En toen hij zei, wie overtuigt mij van zonde in het Johannesevangelie, ging het wel degelijk over de woorden die hij sprak. Waar men het niet mee eens was, waar men zich aan ergerde. En toen zei de Heer, wie overtuigt mij van zonde? Wat heb ik verkeerd gemist? Wat heb ik verkeerd gezegd? Lees het schriftgedeelte maar na. Die geen zonde gedaan heeft, er is geen bedrog, geen afwijking van het woord God, in zijn mond gevonden. Zijn mond heeft de waarheid namelijk bewaard. En dat is een uitdrukking uit Malachi 1. De lippen der priesters zullen het woord, namelijk de waarheid, bewaren. En er wordt een speciale priester aangekondigd die komen zal. En die priester, die is uiteraard gewoon de Heer Jezus Christus zelf. Maar goed, dat is Malachi 1, daar hebben we het nou verder niet over. Er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Het begint dus met het voorbeeld van de Heer aan ons. Er zou geen bedrog in onze mond gevonden worden. En in de eerste plaats betekent dat wij zouden blijven bij het woord der waarheid, het evangelie der zaligheid, al wat God gesproken heeft. En vervolgens, als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Dus als wij gescholden worden om die reden, omdat we de waarheid vasthouden, schelden wij ook niet terug. Dat is toch het voorbeeld. En als hij leed, dreigde hij niet, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geef de toorn plaats, gelijk geschreven is. Mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Dat is Romeinen 12. En dat is het voorbeeld van de Heer. En deze dingen hier komen dus overeen met Filippenzen 2. Namelijk, dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die zijn loopbaan ging tot in de dood. En dus precies wat je hier ook leest en nu bij de apostel Petrus. En ik wijs hem erop dat het toch een andere gezindheid is als die in het algemeen door christenen gepropageerd wordt. Van welke signatuur ook overigens. De ellende van het christendom is dat men altijd geprobeerd heeft de macht in de wereld aan zich te trekken. Zich een plaats te veroveren en als men die had om die plaats vast te houden en te verdedigen aan alle kanten. Soms lees ik wat in de kerkgeschiedenisboeken, daar merkt u niet al te veel van, mag ik hopen. Maar want het is ook niet prettig om te lezen, want het is een en al bloedvergieten altijd geweest. Nou ja, dat dat misschien wat minder geworden is in de laatste jaren, komt omdat het allang niet meer gaat om de waarheid tegenover de leugen. Het gaat allang over de ene leugen tegenover de andere leugen. En dat maakt de duivel ook niet zoveel uit welke leugen je aanraakt. Men noemt dat tolerantie en dat beschouwt men als vooruitgang. Maar toen het nog echt ging om de waarheid tegenover de leugen, was het moord en doodslag. En ook omdat degenen die de waarheid zochten naar eer en geweten, meenden, volstrekt ten onrechte, meenden dat die waarheid een positie moest hebben in de wereld. Ik zeg liever niks lelijks over de reformatoren, wie dat ook geweest mogen zijn, en zonder ze bij name te noemen, ik zeg er liever niks lelijks over, maar als het dan toch moet, en als de Bijbel zegt, ik heb uw werken niet vol bevonden voor God enzovoorts, dan toch moet zeggen waarom dat hier zit, dan zeg ik, nou, dan zit het hierin, lees het maar na. Ze waren altijd tegelijkertijd uit op wereldlijke macht. Ik geef het niet als verwijt, want zij wisten ook nauwelijks beter, ze hadden 1500 jaar lang, om zo te zeggen, niet anders gekend. En zich daarvan losmaken is voor een mens heel moeilijk, blijkbaar. Dus ik neem het ze niet kwalijk, maar je mag het toch wel vaststellen dat het zo is. Dat wij nou toevallig leven in een tijd waarin kerk en staat officieel van elkaar gescheiden zijn. Dat is nog maar nauwelijks 100 jaar zo, geloof ik. Ik weet geen jaartal, maar zoiets. Hè. Dat is voor ons heel voordelig. Daarom kunnen we tamelijk vrij zeggen wat we willen. Het is makkelijk genoeg om dan te zeggen, wij hebben met de overheid niks van doen. En we zoeken geen plaats in de wereld. Want de wereld zelf heeft ons al buitengesloten. Dat schiet een mooi stuk op. Het is alleen jammer dat zoveel christenen de weg terug proberen te vechten. En via christelijke politiek en organisatie een plaats willen verwerven alsnog in de wereld. Tragisch genoeg. Maar goed, we waren er juist zo leuk bezig en nou, nou wil men het weer andersom. Maar goed, zo was het met de Heer. Hij werd verworpen door de wereld en liet het zo. Onder het motto, mijn tijd komt nog wel, mijn uren komt nog. Dat zei hij toch? Mijn uren komt nog en mijn uren is nog niet gekomen. En die uren komt ook nog. Hij gaf het over, staat er, aan die rechtvaardiglijk oordeelt. En zal oordelen. Want God zei, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Onze tijd komt ook nog, broeders en zusters. In elk geval, het voorbeeld van de Heere Jezus is dat hij zijn leven en zijn rechten overdroeg aan God zelf. En wij op onze beurt geven onze levens en onze rechten over aan de Heere Jezus. U weet toch dat hij in het Latijn onze advocaat genoemd wordt? Nou ja, er staat geen Latijn in de Bijbel, behalve in de Vulgaat natuurlijk. Maar daar heet hij onze advocaat. In het Grieks heet dat parakleet. Maar dat is hetzelfde als het Latijnse woord advocaat. En men vertaalt het met trooster en als het helemaal niet anders kan, met voorspraak. In 1 Johannes 2, vers 2 geloof ik, of daar in de buurt. Maar daar staat echt ons woord advocaat. Dat wil zeggen, hij is onze belangenbehartiger. Men maakt er meestal van, hij spreekt voor ons. En dat klopt, dat is wat de Bijbel er ook van zegt. Maar het hele punt is, wij worden geacht te zwijgen. Want hij spreekt voor ons. Hij regelt het en dat gaat dan misschien op lange termijn. Maar het komt aan het eind van het proces, heet zo'n ding. Aan het eind van het proces komt dat goed. We hebben onze rechten aan hem overgedragen en hij vertegenwoordigt ons in rechten, heet dat. Zodat als om onze rechten gaat, treedt hij daarin. Dat is onze verantwoordelijkheid, dat is onze zaak, ook niet, enzovoorts. En als wij denken dat de wereld toch helemaal bekeerd moet worden, dat alles in de wereld aan God en zijn wetten, aan God en zijn gebod, moet onderworpen worden, of we daarin gelijk hebben of niet, doet weinig ter zake. Hij zou het regelen en hij doet het ook. Want hij zal in de toekomst alsnog verschijnen. Ten andere malen heet zoiets mooi met de laatste verse van Hebreeën 9. Hij zal verschijnen tot zaligheid. Dat wil zeggen, hij zal zijn koninkrijk op aarde inderdaad vestigen. Dat is zo. En we weten ook wanneer hij dat zal doen. Dat wil zeggen, niet zolang wij hier nog zijn. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Laat het maar gaan. Doet verder niks ter zake. Wij zouden hem dienen. Der gerechtigheid leven. Kortom, de gerechtigheid dienen. En dan vers 24, zijn we bij die zin terechtgekomen die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Die zelf, hij, die leed en stierf, bovendien van Gods wegen, omdat hij onze zonden droeg. En ons past dus in elk geval wat nederigheid. En als we beseffen dat zijn lijdensweg, eindigend in de dood, ja, de dood des kruises, van Gods standpunt uit veroorzaakt werd door onze zonden, dan past het ons om diezelfde vernederende weg te gaan en dus zijn lijden na te volgen, maar daarmee ook zijn lijdzaamheid. Onze Heere Meester, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Ik heb het nagekeken en ik heb geconstateerd dat de vertaling met op niet werkelijk verkeerd is, maar het wekt wel de verkeerde indruk in het Nederlands. De betekenis van het voorzetsel daar is namelijk die van naar. Die onze zonde gedragen heeft naar het kruis en op kan heel goed de betekenis hebben van naar. Ook in het Nederlands, dus het is strikt genomen niet een verkeerde vertaling, maar hij wekt op zijn minst in onze dagen de verkeerde indruk. Het is epi als voorzetsel Die wordt soms vertaald met op, maar het wordt gevolgd hier door een accusativus. Accusativus. Dat is een naamvalsvorm. En epi, gevolgd door een accusativus, betekent naartoe. In het Engels gewoon to of unto. Namelijk het drukt beweging uit. Niet rust, niet van hij hing op het kruis. Hij was op het kruis gespijkerd en dat soort dingen meer. Maar het betekent hij ging naar het kruis toe. Dat dragen van onze zonde, dat wordt hier niet beschreven als het gebeurde toen hij aan het kruis hing. Dat was wel zo, maar dat staat er niet. Wat er staat is dat hij in zijn leven onderweg naar het kruis onze zonden droeg. Het is van belang, want je krijgt meteen een antwoord op de vraag: wanneer werd hij voor ons tot zonde gemaakt? Want binnen het kader van de leer over een al of niet zondige natuur van de Heer Jezus komt automatisch de vraag naar voren: maar wanneer werd hij dan voor ons tot zonde gemaakt? Laatste vers van 2 Korinthe 5. En dan bedenkt men wat en het antwoord is: zo laat mogelijk, want we willen hem zo lang mogelijk zonder zonde houden. En dus komt men terecht bij zijn doop, begin van zijn openbare optreden, of liever in Gethsemane. En nog liever pas toen hij aan het kruis gesnageld werd. En nog liever nog later, namelijk toen het duister werd. 3 uur van duisternis. Dat zijn de theologische uiteenzettingen over die kwestie. Maar hier staat gewoon dat hij op aarde kwam en onze zonden droeg toen hij geboren werd. Maakte daar deel van uit. Hij kwam op aarde in gelijkheid des zondigen vleeses. Zegt mijn Bijbel. En hier staat dat hij onze zonde gedragen heeft naar het kruis. Dus ook daarvoor droeg hij onze zonde. Kwam hij in vernedering en in gehoorzaamheid, in dienstbaarheid. Het lijden van de Heer bestaat niet alleen uit zijn puur lichamelijk lijden aan het kruis. Hoewel dat ons het meest obsedeert natuurlijk. Maar zijn lijden wordt in de Bijbel beschreven als zijn hele leven hier op aarde. Dat lijden was in de zin van een pijnlijke aangelegenheid. In alle opzichten, maar ook in de zin van onderworpenheid en dus leidzaamheid. Zoekt u het maar na, kan ik dan allemaal niet uitleggen. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft naar en dus op het hout. In het Nederlands kan dat ook, hè. Iemand opbrengen wil nou niet noodzakelijk zeggen dat hij ook de trap op wordt gebracht. Hij wordt gebracht naar een bepaald doel, dat heet ook op. Dat kan heel goed. En in dit geval naar het kruis. En met verhoging in de zin van op, namelijk naar boven, heeft het niets van doen. En dan nog één. De Statenvertalers hebben blijkbaar het probleem onderkend. Begrijp me goed, ik weet niet meer wat andere vertalingen zeggen. Maar hier staat hij zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Op het kruis. Kijk je andere vertalingen na, en ik bedoel niet noodzakelijk uitsluitend Nederlandse, dan zult u zien dat dat woord dragen vertaald is met offeren. Dan staat er dus die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout heeft opgeofferd. Daar is ook een goede reden voor. Hetzelfde woord heeft men elders ook vertaald met offeren. Omdat het nou eenmaal betekent dragen naar of opbrengen of iets dergelijks. Ook in de zin van naar boven. Het is namelijk ana fero. En ana is omhoog. En dat fero is dragen. Denk maar aan de Christophorus. Christophorus droeg Christus. Maar zo'n reus, hè, uit de legende. Maar goed, dat maar even terzijde. Anafero wordt dus opdragen. Maar men heeft het inderdaad op sommige plaatsen vertaald met offeren, waar het kon. Maar de vertalers hebben gezien dat het soms niet kon en ze hebben hier gelukkig ook gezien dat het niet kon. Maar neem niet weg dat de gedachte in omloop is dat de Heer Jezus onze zonden opofferde aan het kruis. Gebaseerd op dit vers. Wel nu, als je de Statenvertaling hebt, dan kom je dat niet tegen. Maar anderen komen dat wel tegen. Velen denken dat de Heer onze zonden opgeofferd heeft. Naar wie dan? Waar naartoe? Ja, naar God blijkbaar. Aan het kruis, dat daarmee gepromoveerd wordt tot een altaar. Maar het is volstrekte onzin. Begrijp je me goed, ons plechtige Nederlandse religieuze gewijde woord offeren is gewoon het woord offreren, aanbieden, opdragen, geven aan. Er is geen gewijd woord voor. Dat woord die functie gekregen heeft in de loop van de eeuwen in het Nederlands, dat mag dan zo wezen in andere talen trouwens ook. Maar heus, het betekent alleen maar aanbieden en daar zijn een heleboel woorden voor. In het Nederlands ook. Geven, aanbieden, opdragen, noem nog eens wat. Hè? Een offerte maken, dat is ook een aardige, daar vind je het woord nog in terug. Offerte maken. Een aanbieding, een bod doen. En inderdaad, opdragen is ook een hele goeie. Maar ik zal u even wat voorlezen. Dit woord anafero wordt vertaald met: hij bracht hen op een hoge berg. De Heer Jezus bracht hen op een hoge berg, zijn discipelen. Hij offerde ze daar toch niet? Matthäus 17, vers 1. Dan wel Marcus 9, vers 2. Maar ook Lucas 24, vers 51. Hij werd opgenomen in de hemel. Nou, hij werd geofferd in de hemel, kan ook niet, maar vooruit. Komt trouwens wel dicht in de buurt overigens, maar hè? Kan ik nou niet uitleggen, het is gewoon een te groot onderwerp. Dat zijn de keren dat we het woord tegenkomen in de evangelie. Daarna komen we het woord tegen in Hebreeën 7 en daar wordt het prompt vertaald in vers 27. Eerst met offeren en daarna zelfs met opofferen, in hetzelfde vers. Hebreeën 7 vers 27. Dan heet het opofferen. En ook in Hebreeën 9, eenmaal geofferd zijnde. En ook in Hebreeën 13, laat ons dan altijd goden opofferen. Maar heus, dat is gewoon aanbieden hoor. En waarom ik het zeg? Wel heel eenvoudig, omdat wij nog een rare kronkel in onze gedachten hebben. De kronkel is dat offeren hetzelfde is als doden. Slachten. En dat is absoluut niet waar. Het is het dwaas dat die gedachte bestaat, want zodra de collecte rondgaat, spreekt men over offeren. Dan wordt er toch ook niet iemand gedood. Offeren is niet doden. Dat is het ook trouwens niet. Het hele idee van iets aanbieden. Bijvoorbeeld, je gaat een schaap aanbieden en je snijdt hem de keel door. Wat heb je dan in vredesnaam aangeboden en aan wie? Of de slager zegt, ik ga een varken aanbieden. Terwijl hij hem slacht. Ik bedoel, dat is toch totaal iets anders. Dat er begrippen zijn die in de Bijbel met elkaar te maken hebben. Als het over bloedige offers gaat. En het zijn lang niet alle offers. Ja, dat is waar. Het heeft met elkaar van doen. Maar daarom is het nog niet hetzelfde. En als wij onze lichamen stellen tot een levend heilig goden wel behagelijk offer. Betekent dat toch niet dat we onszelf de polsen doorsnijden. Of de keel. En laat ons dan altijd goden opofferen of veranderen des lofs. Dat betekent niet dat we iemand doden of slachten, maar dat betekent dat onze lippen zijn naam beleiden. Hebreeën 13 staat erachter. Heeft met de dood niets van doen. Het is niet alleen niet hetzelfde, het heeft er ook niks mee te maken zelfs maar. Laat hem vooral goed tot u doordringen. En daarna zeg ik, en het kruis van Golgotha was niet een altaar. Dat zou trouwens niet eens gekund hebben, want een altaar op Bijbels voorschrift moest gemaakt worden van stenen. En als dat helemaal niet kon, dan maar gewoon van zand. Maar in ieder geval niet van hout. Zelfs niet van tichelstenen. Namaakstenen dus. Het kruis is geen altaar. Het kruis is een slachtbank. En op het slachtbank wordt niet geofferd. Wat er met de dieren gebeurde, lees het maar na in de wetgeving van de tabernakel en de tempel. Dieren werden geslacht naast, bij het altaar. Naast het altaar. In het algemeen bij het altaar. En nadat de dieren geslacht waren, en dat is meer dan alleen maar doden, het is ook schoonmaken, werden zij, voor zover voorgeschreven, gebracht op het altaar. Een ander deel verdween ergens anders naartoe en werd meestal verbrand. Maar niettemin, ze werden niet gedood op het altaar, maar op de slachtbank. En de kruisiging heette slachtbank. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open enzovoorts. Dat is de kruisiging, want hoe u dat nou ook keert of wendt en hoezeer u wellicht ook wilt protesteren, de Bijbel spreekt over een offer van de Heer Jezus, maar dat is pas nadat hij is gedood. Waarom ook niet? Dat gold voor alle offerdieren altijd in alle oud-testamentische voorschriften. Ze werden pas geofferd nadat ze gedood waren. En voor ons geldt hetzelfde. Wij worden pas geofferd nadat wij gedood zijn. Wij geven onze levens aan de Heer, maar pas nadat wij zijn wedergeboren. Want wij geven onze lichaam als levend, heilig, Goden welbehagelijk, offer. En dat kan je van de natuurlijke mens nooit zeggen, dat hij levend en heilig en Goden welbehagelijk is. Dus pas daarna en op grond daarvan. Met andere woorden, hier staat niet dat hij onze zonde geofferd heeft, bovendien wat had God met onze zonde gemoeten eigenlijk. De Heer Jezus droeg ze weg in de dood. En daarna stelde hij zich beschikbaar, offerde hij zichzelf zo u wilt, of werd hij geofferd, dat kan ook nog. Maar het is in zijn opstanding en dat is dus na het kruis. Laat het vooral goed tot u doordringen. Ja, ik heb me er ook aan schuldig gemaakt dat ik de term offer gebruik waar het niet moet. U weet wel, het offer van de rode vaas, maar het is niet een offer, het staat ook nergens. En het offer van het paaslam. Maar het paaslam komt helemaal niet op een altaar en er staat nergens dat het een offer is, of wel? Ik heb het niet kunnen vinden. Ons paaslam is voor ons geslacht. Niet ons paaslam is geofferd. Ons paaslam is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren. Na het paaslam dat geslacht werd, kwam een tafel. En dat dat als offer beschouwd kan worden, dat kan, want er is een verwantschap tussen altaar en tafel in de Bijbel. Men eet ervan, men leeft ervan namelijk. Het is een soort beeldspraak, maar niettemin, dat hoort bij elkaar inderdaad. Maar het is niet hetzelfde als de slagbank. En wat dan het kruis van Golgotha gebeurd is, is inderdaad niet dat hij daar opgeofferd werd, maar dat hij daar onze zonden wegdroeg in een zee van eeuwige vergetelheid met het beroemde bordje erbij, verboden te vissen met dank aan. Corrie ten Boom, zeggen ze altijd in Engeland. Corrie ten Boom, want ik weet niet of zij de auteur is van de uitdrukking, maar het is in ieder geval door haar bekend geworden. En dat is niet de hemel, het ging niet naar, onze zonden gingen niet naar God, hij deed ze weg. Toch? En dat is geen offer, dat is de slagbank, de dood. En in die zin is de dood goed. En daarna pas is er sprake van offeren. De Statenvertalers hebben het werk dus goed gedaan, maar ze hebben de term niet vertaald met offeren. Omdat het bij ons de verkeerde indruk wekt en bij hen kennelijk ook. Want anders hadden ze het wel net zo vertaald als in de Hebreeënbrief. Maar het betekent wel dat we op andere plaatsen in onze Bijbel ook zitten met het woord offeren. Terwijl het dat eigenlijk niet is, niet in de moderne of in de algemeen bekende betekenis van de term. Het is hooguit een aanbieden of gewoon een opbrengen. En u weet, als u opgebracht wordt, is het waarschijnlijk door de politie en u wordt opgebracht naar het politiebureau of misschien wel zelfs gebracht voor de rechter meteen, want het heet ook allemaal opbrengen, brengen naar een bepaald doel. Gevangen nemen en wegbrengen naar een bestemming, dat heet opbrengen. En dat dat woord ook offeren kan zijn, ja natuurlijk, want wij worden opgepakt, wij zijn van Gods wegen opgepakt en wij worden gebracht naar een bestemming. Dat heet in ieder geval opbrengen. En wij worden gebracht voor de genadetroon, om zo te zeggen, opdat wij degene die daarop gezeten is zouden dienen. Dat kan allemaal. En dat kan dan ook nog offeren heten, maar in vele gevallen ook niet. In ieder geval, onze zonden zijn niet geofferd geworden, de Heer heeft onze zonden ook niet geofferd. Hij heeft ze weggedaan, zodat ze bedekt zouden zijn, want het standaardwoord in het Oude Testament voor verzoening der zonden is kafar, namelijk bedekken. En dat is wat gebeurd is, en is gebeurd aan het kruis. Maar die kruisiging zelf is niet het onderwerp van dit schriftgedeelte of van dit vers. Waar het over gaat is de weg daarnaartoe. De lijdensweg, nou ja, het lopen van de loopbaan. De weg van lijden die de Heer Jezus ging. En tot ons wordt gezegd, wij hebben niks beters te verwachten. Het is natuurlijk niet leuk om te zeggen, maar vele miljoenen gelovigen hebben hun geloof in de Heer Jezus moeten bekopen met een gruwelijke marteldood. En sommigen zeggen zelfs erger dan de Heer Jezus zelf. En dat zou best wel kunnen, maar wie ben ik en waarom zouden we daar een uitspraak over doen? Maar gruwelijk, inderdaad. En dat is wat de Bijbel zegt. Je hebt niks beters te verwachten dan dat.
En als het minder is, mag je blij zijn. Gevolg ervan is dat waar wij dezelfde weg gaan, die niet gekenmerkt wordt door lijden, maar wel gekenmerkt wordt door geloof en leidzaamheid, dan ben je heel dicht in de buurt. Als we diezelfde weg gaan, dan komen wij ook uit waar hij is. En dat is wat mijn Bijbel zegt. Wij zouden de loopbaan lopen, omdat ook wij gesteld zouden worden aan de rechterhand Gods. We zouden dezelfde loopbaan lopen, omdat ook wij zouden delen in zijn heerlijkheid. Niet alleen zijn lichamelijke opstanding, maar ook zijn promotie, zijn verhoging tot in de hemel zelf. Waarbij ook wij als eerstelingen van de nieuwe schepping en de nieuwe verbond genomen worden uit de mensen en gesteld worden bij God in de zaken die daar voor de mensheid in het algemeen te doen zijn. Dat was vrij naar Hebreeën hoofdstuk 5 en daar gaat het om. Want, laatste vers van hoofdstuk 2, gij waart als dwalende schapen, wij dwaalden alle kanten op. Want u weet, schapen hebben een herder nodig, maar wij waren als dwalende schapen. Wij kenden de weg niet, konden die niet vinden, te midden van de warboel, het babel, der leugen, de spraakverwarring in deze wereld. Maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Inderdaad. En hem zouden we volgen, want de herder, broeders en zusters, is niet die man die met stokken achter die schapen aanloopt om ze op te jagen. Dat werkt bij schapen trouwens überhaupt niet. Dat doet men bij de koeien, bij de runderen. De herder is die man die pratend, zingend, fluitend, want dat is ook de stem van de herder. Als hij slecht bij stem is, neemt hij een klarinet of zoiets. Maar in ieder geval, die fluitend of zingend voor de schapen uitgaat, die zijn stem kennen. Vandaar de legendarische herdersfluit, hè. Niet omdat de herder zo muzikaal is, maar de schapen zijn dat. Ik bedoel, die schapen kennen die stem en volgen de herder. Volgen de stem van de herder. En dat is wat wij doen, de Heer Jezus volgen. Die is onze herder en bisschop, episcopos, opziener. Verworden tot bisschop in ons Nederlands, maar vooruit. Maar hij is de herder en opziener, uw ziel. De herder is de opziener en de opziener is de herder. En hij is het voorbeeld uit vers 21. Hij gaat vooraan, daar richten de schapen zich op en hem volgen wij na. En waar ons leven wellicht een leven is van dienstbaarheid, nederigheid, onderwerping, zoals in deze hoofdstukken beschreven, zegt de apostel Petrus, dat is nou precies wie de Heer Jezus was. En ook langs deze praktische weg van nederigheid, dienstbaarheid, onderdanigheid zelfs, langs deze weg leren wij ook in de praktijk de Heer Jezus kennen, die zelf zei, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En juist hij, de onwaardigste onder de mensen, zei Daniel, die wordt van Gods wegen gesteld tot koning der koningen en heer der heren. Want God zet over de mensen de geringste onder de mensen. Prachtige uitspraak vind ik dat, want je leest er zo overheen. Maar goed, wij zullen het daarbij laten en we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen. We danken u, Heiland, dat we u mogen kennen als onze verlosser, onze zaligmaker, onze overste herder en opziener onze zielen. Wij danken u dat we met vrijmoedigheid tot u als onze hoge priester mogen naderen en uw navolgers mogen zijn ook in ons dagelijks leven, in de wetenschap, dat we eenmaal zullen delen in uw heerlijkheid en dat eenmaal diezelfde heerlijkheid geopenbaard zal worden, gemanifesteerd zal worden in deze wereld en aan alle volkeren. Wij danken u voor dat grote voorrecht, uw kinderen te mogen zijn en dat u ons getrokken hebt uit deze duistere wereld, uit de boze wereld bovendien en ons bekwaam gemaakt hebt om uw dienaren te zijn. Wij danken u dan dat u de reinigmaking onze zonde in uzelf teweeggebracht hebt, aan het kruis van Golgotha uiteindelijk, en dat sindsdien wij deel mogen hebben aan uw opstanding, uw eeuwig leven. En dat we sindsdien bekwaam gemaakt zijn om onze God en Vader, onze Schepper te dienen, omdat we volmaakt gesteld zijn in Christus. Wij danken u dan dat we onze levens aan u mogen wijden, opdat u onze levens, onze ijdele wandel, zou vullen met uw heerlijkheid. Daarom bevelen we ons bij u aan, Vader, opdat uw kracht in onze zwakheid volbracht mogen worden. opdat we mogen leven uit de woorden uw genade. En opdat uw kracht inderdaad ons zou leiden door deze wereld, door dit leven heen, te midden van een duistere wereld die beheerst wordt door de boze, waarin de leugen hoogtij viert. Maar we danken u, Vader, dat we u mogen kennen. We mogen vertrouwen op de verlossing die tot stand gebracht is, op de verlossing die tot stand gebracht zal worden in de toekomst, en daarom ook op de verlossing waaraan wij nu deel krijgen naar onze ziel. Wees u dan ons nabij, met uw werkzame kracht, met uw Heilige Geest, om Christus wil. Amen.